De tekst voor de prediking vinden wij in de 134ste psalm, psalm 134. Een lied aan Ma'alot. Ziet loof den Heere, alle gij knechten des Heeren, gij die alle nacht in het huis des Heeren staat. Heft uw handen op naar het heiligdom en looft den Heere. De Heere zegene u uit Sion, hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Gemeente, ook luisteraars thuis. Wij zijn allemaal onderweg. U en ik. Wij maken een reis door dit leven. Maar hoe reizen we? Reizen we als een zwerver? Of reizen we als een pelgrim? Dat maakt wel enig verschil. Dat maakt uiteindelijk zelfs een eeuwigheid verschil. Een zwerver is wel onderweg, maar hij weet niet waarheen. Hij zwerft maar wat aan. Dan hier, dan daar, dan links, dan rechts. Nadat zijn voeten hem brengen. Of nadat zijn fiets of nadat zijn auto hem brengt. Hij heeft niet een bepaald doel voor ogen. Als we zo leven, dan is dat wel levensgevaarlijk. Want dan is de bestemming dus ongewis. Levensgevaarlijk. Als ook kerkmensen nog zo leven dat ze niet weten van waar ze komen en ook niet weten waar ze heen gaan. Dat is een levensgevaarlijke zaak. Bij een pelgrim is dat anders. Die weet van waar hij komt. Want hij komt uit de stad van het verderf. En hij weet ook waar hij heen gaat. Hij reist naar Sion. Want hij weet, we hebben hier geen blijvende stad. Ja, dat wordt nogal eens een keer gezegd door gemeenteleden. Dominee, we hebben hier geen blijvende stad. En dat is waar hoor. Natuurlijk, dat staat er ook. Maar er staat ook nog wat achter, zeg ik dan altijd. Je moet niet het halve vers citeren. Er staat ook nog wat achter. Maar wij zoeken de toekomende. Dat is de pelgrim. Die zoekt de toekomende stad. Die wil voor Gods aangezicht verschijnen in Sion. Om het met de woorden van Psalm 84 te zeggen. Ook zo'n pelgrimslied is dat. Psalm 84, de hemel is mijn vaderland. Dat weet de pelgrim. Die zoekt een stad, die zoekt een beter vaderland zoals Abraham dat al deed. Hij dacht niet aan het vaderland waar hij vandaan gekomen was, zegt de schrift. Hij dacht niet aan Ur der Chaldeeën, maar hij dacht aan dat vaderland dat in de hemelen is, daar zag hij naar uit, de stad die fundament heeft. Abraham was een echte pelgrim door dit leven. Gemeente, wat zijn wij? Zwerver? Of pelgrim? In Psalm 120 tot 134... daar zijn pelgrims aan het woord. Het zijn de liederen ha-ma'alot. Dat is een Hebreeuws woord en dat betekent opgangen. Opgangen. Het zijn dus liederen die gezongen werden terwijl men opging naar Jeruzalem onderweg, maar ook als men daar aangekomen was. Het waren echt pelgrimsliederen. Dat begint bij 120. En daar is de pelgrim nog in de stad van het verderf, om het zo maar eens te zeggen. Dat is een uitdrukking van Bunyan, dat weet ik. Het wordt hier in deze psalmen niet gebruikt, die uitdrukking, maar daar was die wel hoor, in die stad van het verderf, want daar was het gewoon weg niet uit te houden. Het leek wel alsof die in Mesech verkeerde en dat lag helemaal bij de Caucasus. Helemaal in het uiterste noorden, een ver en een vreemd land. Of het leek wel op de tenten van de Kedarenen, dat waren nomaden, dat waren Arabieren in de zuidelijke woestijn van de Sinaï en nog zuidelijker zelfs. Waar Saoedi-Arabië nu ligt, daar in dat gebied, daar woonden de Kedarenen. Het leek wel alsof die tussen zulke mensen, tussen zulke barbaren vertoefde. Hij kon het er dan ook niet uithouden, want hij was daar een vreemdeling. En als hij sprak, dan waren zij aan de oorlog. Hoewel hij zelf van vrede sprak, dan kreeg hij van alle kanten verzet. Hij verlangde, daar is het verlangen geboren, om naar Sion te mogen gaan. Daar begint de pelgrimstocht, daar komt de pelgrim vandaan. Daar waar het niet meer uit te houden viel, buiten God. En toen is hij op weg gegaan, Psalm 121, daar is hij onderweg, 122, daar komt hij aan, 123, daar knielt hij, 124, daar dankt hij de Heere voor de verkregen verlossing, 125 kijkt hij om zich heen en dan ziet hij de bergen rondom Sion, die als een beschermende gordel rondom Gods kerk ligt, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Zo zit er een heel mooie rode lijn in die liederen Hamaalot. Je kunt de pelgrim volgen in alles wat hij ook in Sion meemaakt, in Jeruzalem. En die psalmen werden dus gezongen op de grote feesten. Pascha, het wekenfeest, het Loofhuttenfeest. Als al wat mannelijk was in Israël in ieder geval moest opgaan. En soms gingen ook de hele huisgezinnen mee. En ook als je bijvoorbeeld een vrijwillig offer ging brengen, je kon altijd wel opgaan naar de tempel te Jeruzalem als je daar een verlangen naar had. En als je daar een bijzondere reden voor had, bijvoorbeeld om de Heere te danken voor iets wat uit zijn hand ontvangen was, dan ging je op naar Jeruzalem en dan werden die liederen daar aangeheven. En we zitten hier aan het einde van die liederen. 134 is de laatste. En dan zien we dat de pelgrim weer naar huis gaat. Om te zijner tijd nog wel weer eens terug te komen hoor. Dat wel. Maar de pelgrim gaat naar huis. Hij neemt afscheid. In Psalm 130 horen we hem nog zijn diepe nood voor de Heere klagen. Dat is de psalm van de drie stukken, zeg ik altijd. Ellende, verlossing en dankbaarheid, want die heb je daar in één versje. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan, maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Daar heb je de drie stukken in één vers. Zo gij de zonde gadeslaat, wie zal bestaan, dat is de ellende, maar bij u is vergeving, dat is de verlossing, opdat gij eerbiedig gevreesd wordt, men u recht kinderlijk vreest. Ja, dat is natuurlijk het stuk van de dankbaarheid. Hij roept daar in de nood, pleitend op het woord van de Heer. En dan in 131 zie je dat zijn ziel de rust vindt. Daar vlijt hij zich als een gespeend kind neer aan de borst van de moeder. Prachtig beeld is dat, hè? Dat hij de rust vindt in de Heer en dat wenst hij iedereen toe. Staat ook al aan het eind van Psalm 130, hè? Israël hopen op de Heere, want bij de Heeren is veel verlossing. En aan het eind van 131 lees je dat ook, dat gunt hij nou aan iedereen. Dan zie je dat genade ook altijd gunt maakt. Dat wenst hij zijn hele volk wel. En dan in Psalm 132, dat is de psalm van de Messias, van de Christus die komen zal. Je kunt in Sion niet geweest zijn of je zult de zaligmaker daar tegen het lijf lopen. Dat kan niet missen. De langste psalm van die liederen Hamaalot. Veruit de langste psalm zelfs. En daar gaat het over Davids grote zoon, op wiens hoofd eeuwig de gloriekroon zal rusten. Gods gezalfde koning. Ja, buiten Christus om gaat het nooit. Buiten Christus om kom je nergens. Buiten Christus is er geen zaligheid. Je moet de Christus wel tegenkomen, wil je naar Sion gaan. Want anders heb je geen leven. Dan heb je niet het leven tot in eeuwigheid. Dat kan niet anders dan uit de Messias voortkomen. En daarom komt in Psalm 132, straks voor het vertrek, komt de Christus in beeld. De gezalfde Christus, de gezalfde koning. Die komt hier duidelijk in beeld. Hem zullen we te ontmoeten hebben in dit leven. Anders komt het niet goed. En dan heeft Psalm 133 de broederlijke liefde, de Philadelphia. Ja, zo kan het ook nog wel eens zijn. Zo is het in veel kerken helaas vaak niet. Ook zeker in onze tijd, je hoort zoveel problemen, het lijkt alsof het steeds erger wordt. Ook in onze eigen kerken, in diverse gemeenten, strubbelingen, moeilijkheden, dominees die verdwijnen moeten, kerkenraden die opzij gezet moeten worden, al die dingen komen voor in diverse kerken. En niet alleen in de onze, maar ook in andere kerken is dat verschijnsel aanwezig. De mensen zijn heel erg mondig geworden, heel erg mondig. En dat komt niet altijd de vrede in de kerk ten goede. En als het nou maar over hoofdzaken ging, over dingen van het beleiden, ja, dan moet er gestreden worden. Dan moeten we scherp staan. Op het allerscherp zelfs. Want de waarheid moet worden verdedigd. Dat is zeker waar. Maar als het niet om die hoofdzaken gaat, dan zouden we veel eer de vrede moeten zoeken. Want dat we strijdende kerk zijn, dat wil toch niet zeggen dat we elkaar de tent moeten uitvechten, nietwaar? Dat is niet bedoeld met de strijdende kerk. Hè? We hebben de strijdende kerk, we hebben de triomferende kerk, is me altijd geleerd. En de strijdende kerk is nog op deze aarde, maar dat betekent dus niet dat we maar een robbertje met elkaar moeten gaan vechten, nietwaar? Nee, dat is tegen de zonde strijden, tegen de duivel en tegen zijn ganse rijk, om uiteindelijk te mogen overwinnen. Dat mag niet zijn broeder tegen broeder. En Psalm 133 laat ons zien wat een voorrecht het is. Als de broederlijke liefde mag blijven. Zo kan het ook nog wel eens zijn. Want zo lees ik dat, hè. Ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat broeders... En dan staat er een heel merkwaardig woordje. Dat me altijd is opgevallen. Dat broeders ook tezamen wonen. Ook tezamen wonen. Zo is het vaak niet. Maar zo kan het ook nog wel eens zijn. Hine batof umanaim shevet achim kam yachat. En de kinderen die zingen dat, is ook een wijsje op. Hè. Op school leerden wij dat vroeger al. Toen ik een kind was, leerden wij dat al op de christelijke basisschool van het dorp waar ik groot geworden ben. Hine matof umanaim, shevet achim, gam yachat. Gam yachat, hè? Ook tezamen. Gam is ook. En dat ook staat er niet voor niets. Zo is het helaas niet altijd. Maar zo kan het ook nog wel eens een keertje wezen. En wat een zegen is dat. Niet waar. Dat had hij in Meesheg niet beleefd. En niet in de tenten van de Kedarenen ook niet. Hè? Want als hij daar iets zei, dan waren ze gelijk aan de oorlog. Ik ben vreedzaam, zegt hij. Maar als ik spreek, zijn zij aan de oorlog. Hij woonde daar te midden van mensen die de vrede haten. Dat was geen Philadelphia. Geen broederlijke liefde. En in deze wereld is dat ook niet te vinden. De wereld is hard. En de mens van nature is een hater van de naaste. Dat zijn wij van nature ook. En dat zijn dus geen mensen die gewoonlijk de vrede zoeken. We hebben onze natuur daarin zo tegen. Ongeveinsde broederlijke liefde is een vrucht van de wedergeboorte. Dat zegt de schrift. Petrus in zijn eerste brief, hè, wedergeboren tot ongeveinsde. Let op dat woord ongeveinsd, dus eerlijk en oprecht. Niet elkaar voor de gek houden, maar eerlijk en oprecht. Ongeveinsde broederlijke liefde. Dat is een vrucht van de geest. Een vrucht van het nieuwe leven uit God. Hebt elkander vurig lief uit een rein hart, zegt de schrift. En ik ben dankbaar, broeders. En dan kijk ik naar de kerkenraadsleden, de kreti en de pleti aan de linker en aan de rechterzijde van me. Ik ben dankbaar dat we altijd de vrede onder elkaar hebben mogen bewaren. Niet dat er niet eens een meningsverschil was. Onder elkaar. Natuurlijk, dat was een meningsverschil. Dat is ook een normale zaak. Maar we hebben toch de vrede onder elkander mogen bewaren. En ook de vrede in de gemeente mogen bewaren. En dat is een gave God. Zo kan het ook nog wel eens zijn. En we mogen zeer dankbaar zijn dat die gave van God ons ten deel is gevallen. Want de Bijbel zegt, de liefde die is uit God. Die is niet uit ons, maar die is uit God. En waar God is, daar kan het niet anders. Of daar moet ook de liefde wonen. De dichter vergelijkt dat in Psalm 133 prachtige beelden met de olie die op het hoofd van Aaron wordt gegoten. Daar hebben we dus naast de gezalfde koning, Psalm 132, ook de gezalfde priester. Die komt ook om de hoek kijken, de gezalfde priester. En die olie die druipt naar beneden. Die doordrenkt alles. Tot op de zoom van zijn klederen toe. Prachtig beeld hoe de liefde een liefelijke geur verspreidt. En hoe de liefde alles doordrenkt tot op de bodem toe, zouden we zeggen. En ook dat prachtige beeld van de dauw van Hermon, die valt op Sion, op de berg te Jeruzalem. Er staat het woordje en tussen, maar dat staat schuin gedrukt, dus dat woordje, dat kan eigenlijk over worden geslagen. Er staat dus eigenlijk, het is gelijk de dauw van Hermon, die nederdaalt op de bergen van Sion. Als de noordenwind opstak. De berg Hermon is hoog. Daar is het ook erg koud. Dan komt de kou met de wind mee naar het zuiden toe. En die doet de dauw neerslaan op de velden van Sion. Zodoende heeft dus het gebergte van Sion en omstreken. Heeft dat te danken, die dauw, aan die hoge berg, de Hermon. Dus het is één en dezelfde dauw. Het zijn niet twee soorten dauw die daar worden genoemd. Het is de dauw van Hermon die nederdaalt op de bergen van Sion. Ik zal Israël, Efraïm zijn als de dauw. Een uitermate grote zegen, want de dauw was in Israël heel belangrijk voor de ontwikkeling van de gewassen. Veel belangrijker dan bij ons. In het droge Israël is de dauw van een enorme betekenis. En een prachtig beeld van de liefde die alles bedekt. Zoals de dauw alles bedekt. Zelfs het fijnste grassprietje wordt door de dauw geraakt en nat gemaakt. Zo is de liefde een grote zegen. Daar gebiedt de Heere God zijn zegen. Gebied. En het leven tot in eeuwig. En dan maakt hij de oversprong naar Psalm 134. Dat woordje zegen namelijk, dat maakt de oversprong. Daar gebiedt de Heere de zegen. En dat bestaat dan tot in het leven in het leven tot in eeuwigheid. Er staat dan in Psalm 134, ziet loof den Heere, alle geknechten des Heeren, gij al die alle nacht in het huis des Heeren staat, enzovoort, enzovoort, vers 2 en vers 3. En als we die psalm goed bekijken, dan zien we dat het een wisselzang is, een beurtzang. Heb je meerdere psalmen die een beurtzang zijn? Ook deze 134e psalm is een beurtzang. De pelgrim staat op het punt weer te gaan vertrekken. Na al het goede dat hij in Sion heeft genoten, staat hij op het punt om te gaan vertrekken. Hij moet weer naar huis. Maar hij gaat niet ongezegend naar huis. De beurtzang bestaat hieruit dat in vers 1 en vers 2 de pelgrim aan het woord is. En die uit zijn wensen tegenover degene die achterblijven, zijn goede wensen. Hij geeft hen een opdracht, hij doet hen een oproep. Dat is vers 1 en vers 2. En vers 3, daar is het net andersom. Daar is degene die in het huis achterblijft, de priesters, de knechten des Heren, die zijn het daar. Die aan de pelgrim het goede toewenst. Dat kun je zien uit het feit dat in het derde vers dat gij een enkelvoud is. De Heere zegenen u uit Sion. Want gij, dat is daar een enkelvoud. Het staat niet u lieden, maar u in het enkelvoud. Zo staat het ook in de Hebreeuwse taal. En dan kun je zien, daar wordt dus de pelgrim toegesproken. Hè? Eerst twee versen spreekt de pelgrim, die spreekt de dienaren toe die in de tempel achterblijven, die daar hun taak hebben, altijd weer hun taak. En in het derde vers, daar spreken die dienaren, die spreken de vertrekkende pelgrim toe. Zo over en weer. Hè? Dat is toch wel mooi op mijn afscheidsdienst, zou ik zeggen. Hè? Als we elkaar zo het goede mogen toewensen, toebidden en zelfs nog wel meer dan dat. Eerst dus wat die pelgrims zeggen tegen degenen die achterblijven. Zij zeggen, loof de Heere, alle geknechten des Heeren, gij die alle nacht zelfs, in het huis des Heeren staat. Voor loven staat daar het woord zegenen. Dat is met loven vertaald, zoals wel op meerdere plaatsen het geval is, maar er staat eigenlijk zegent de Heere. Ziet, dat is let op. Dat moet je ook niet over het hoofd zien, dat woordje, dat kleine woordje ziet. Dat staat er niet voor niets, staat in de Bijbel geen woord voor niets. Dat woordje ziet, dat wil zeggen, let nou eens eventjes op. Let eens eventjes heel goed op, dit is belangrijk. Zegent de Heer, gij die alle nacht in het huis des Heeren staat. En in vers 2 dan, en looft de Heer, dan staat er opnieuw, en zegent de Heer. Nou zult u misschien zeggen, hoe kan dat nou dan, dat die dienaars in de tempel God zegenen? Is dat nou niet de omgekeerde wereld? Zij moeten door God gezegend worden en zij moeten niet God zegenen. Want hij die zegent is toch altijd meer dan degene die gezegend wordt. En die priesters die zijn toch niet meer dan de Heer. Het is toch omgekeerd. Waarom staat hier nou dan toch zegent de Heer? Hoe kan dat nou? Klopt dat wel? Ach gemeente, dat is met meer woorden in de Bijbel zo. Zo staat er ook in de Bijbel dat wij God hebben te verhogen. Maar dat kunnen wij ook niet. Wij kunnen God niet verhogen. God is al hoger dan de hoge. Wij kunnen God niet hoger maken dan dat hij is. En toch wordt het in de Bijbel wel zo genoemd. We spreken over God verheerlijken. Nou, wij kunnen God niet heerlijker maken dan dat hij is. En toch wordt het in de Bijbel God verheerlijken genoemd. noemt. Hè? En zo zijn er wel meer woorden. God verheffen, zijn naam verheffen. Zijn naam is al boven alles verheven. Kunnen wij die nog hoger maken dan dat die al is? Ook dat kunnen wij niet. En toch wordt die uitdrukking zijn naam verheffen in de Bijbel meerdere keren gebruikt. En zo moeten we ook dat woord zegenen hier opvatten. Zegent den Heer. Dat is hem als de bron van alle zegen erkennen en hem er ook om aanroepen die zegen bij God zoeken. Dat is God zegenen. God als de bron van zegen erkennen en die zegen bij hem zoeken. Hem aanroepen om die zegen. God zegenen. En gemeente, dat is toch zo tot lof en eer van de Heer. Als je als een mens die ja, de vloek zelf bij je draagt. En dat geldt voor ons mensen allemaal. Hè? We dragen allemaal de vloek van de wet bij ons. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Zegen en vloek staan in de Bijbel tegenover elkaar. Zoals dood en leven tegenover elkaar staan. Zoals wel en wee tegenover elkaar staan. Zo staan zegen en vloek, dat zijn de antipoden, de tegenpoden van elkaar. En wij zijn mensen die de vloek hebben verdiend. Wij zijn vloekwaardige zondaren. En als nou zo'n vloekwaardige zondaar de Heer om zijn zegen gaat smeken, zoals Jacob in Pniel: ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. He, dan is de nootje opgelegd, hè. Tenzij dat ge mij zegent, als je zo voor de Heere mag staan, dan wordt de Heere groot gemaakt tot en met. Dat is nou het meest tot verheerlijking van zijn naam, als een mens om de zegen verlegen raakt en die bij God gaat zoeken, dan zegen je de Heere, dan loof je zijn naam. Natuurlijk betekent dat loven. Maar er staat zegen. Er staat zegent den Heere. Je erkent hem als de bron van alle zegening. En die taak hebben degenen die in het huis des Heeren staan. Staan omdat ze bezig zijn in de dienst. Ze gaan niet zitten. Ze gaan blijven staan. Het zijn dienaren van God. Ze staan in het ambt, de priesters. En ze staan er zelfs alle nacht. Daar is ijver dus, ijver mee gemoeid. Ze houden niet op. De lofzang moet altijd gaande blijven. En de roep om de zegen ook, die mag nooit ontbreken. Zoals het in de tempel ook altijd licht moest zijn. Altijd licht moest zijn en blijven. Want... God is licht en gans geen duisternis is in hem. Hè? Dus in de tempel van God mocht het nooit donker worden. Zo mocht ook daar de lofzang niet gaan zwijgen. Die zegenroep naar boven, dat zegenen van God, dat moest blijvend worden gehoord. Hè? En dat vroeg van de priester best een grote ijver. Niet dat je altijd 24 uur in de tempel kon staan om dat te doen natuurlijk. Ze zullen elkaar afgewisseld hebben, maar het was toch iets wat inzet vereist. Wat ijver vergde. En die ijver die mag er ook en die moet er ook zijn in de bediening van het woord en van het evangelie. Hè, bij de oudtestamentische ambtsdragers dus al. En ook bij nieuwtestamentische ambtsdragers, bij dominees en bij ouderlingen en diakenen. Wij moeten van het ijvervuur branden in de dienst van de Heer. Het is goed om daardoor verteerd te worden. Laat mij maar verteerd worden, zei Calvijn. Dat was een lijfspreuk. Laat mij maar verteerd worden, als ik maar nuttig ben. Terar dum prosim, is dat in het Latijn. Dat was de lijfspreuk van Calvijn. Laat mij maar verteerd worden, als ik maar nuttig ben. Die ijver, die is van uitermate groot belang. En zo stonden ze daar dus. Zo stonden ze daar dus in het huis des Heere al maar door om de naam des Heere aan te roepen om zegen. Zult u dat blijven doen, broeders? Ook als ik nu de vertrekkende pelgrim ben. Ik geef u een opdracht mee. Ik geef u die opdracht mee die hier de pelgrim ook geeft aan degenen die daar in het huis des Heeren bezig zijn. Hij zegt, houd daar niet mee op. Houd er niet mee op. Ook niet als ik vertrokken ben. Maar blijf die zegen van God afsmeken voor jezelf. Die zegen die de vloek wegneemt. Want Christus is voor ons tot een vloek geworden, opdat wij zegening zouden kunnen beërven, nietwaar? Die zegen die moet bij hem gezocht en afgesmeekt worden bij de drie enige God. En dat is uw taak om dat te doen voor uzelf en voor de gemeente. Zo hebben de priesters dat ook verstaan en ze hebben dat ook uitgevoerd. In de tempel, ze worden daartoe opgeroepen. Jullie staan daarvoor in Gods huis. Dag en nacht om dat te doen. Ten alle tijde de Heere te zegenen. Heft uw handen naar omhoog. Ja, dat deden ze dus biddend. Want de opheffing der handen betekent in de Bijbel altijd het gebed van de hulpeloze. Help toch, Heere, kom mij toch te hulp, dan weet je zo. Hè, dan hief je je handen naar omhoog om de hulp van de Heere in te wachten. Zo stonden die priesters daar met het aangezicht naar de tempel toegekeerd. In het voorhof stonden ze daar de Heere te zegenen. En ze keken naar de ark van het verbond, hè, die daar in het heilige stond. Die konden ze niet zien, maar ze keken wel die kant op. Want dat was het teken dat de Heere woonde te midden van zijn volk. De ark van het verbond met de cherubs daarboven. Daar keken ze naar. En ze keken natuurlijk ook naar de aanspraakplaats van Gods heiligheid. Zelf, en dat is natuurlijk de hemel. Want ja, God woont natuurlijk niet echt in een tempel of in een tabernakel. Nee, dat kan ook niet. Hè. De hemel der hemelen kan hem niet eens bevatten. En je moet dus vooral ook naar boven zien. En zo stonden ze daar dan met de handen omhoog om de zegen te begeren. Broeders, daar ligt ook onze taak. Om dat altijd voor jezelf te zoeken. Die onmisbare zegen die de vloek wegneemt. En die te begeren voor de schapen die aan jouw kudde zijn toevertrouwd. Die aan jou zijn toevertrouwd als herder, als onderherder van de schapen. Want ook een ouderling is een beetje een onderherder. En een diaken die moet ook op de kleintjes letten, niet waar? De kleintjes van de kudde in ontfermende barmhartigheid. Wees toch ten alle tijden bezig in de dienst van de Heere. Dat wenst de pelgrim, degene die achterblijven in Sion, dat wenst hij hen toe. En het is meer dan een toewensen, het is een oproep daartoe. Hij geeft ze een opdracht mee. En zo doe ik dat ook. Wees ijverig in de bediening. Zeker als er een vacaturetijd aankomt. Als er geen predikant is, dat vraagt veel van een kerkraad. Meer dan wanneer er een dominee rondloopt. Dat scheelt wel iets. En daarom wil ik het u graag op het hart binden. Zet uw hart op de kudde. Zet uw hart op de kudde. En bid zonder ophouden. Laat die handen maar uitgebreid zijn naar de hemel om zegen voor dit volk te begeren van God vandaag. En dan antwoordt dus de vertrekkende pelgrim. En dat is het laatste vers. Nee, het vertrekkende pelgrim die krijgt nu antwoord van de priester. Ik zeg het verkeerd. Die krijgt antwoord van de priester. In de eerste twee versen sprak de vertrekkende pelgrim en nu spreekt de priester. En die geeft hem Ik zei al, je gaat niet ongezegend weg. Je geeft hem de zegen mee. Dat is hier een zegen op u daar. Dus eerst hebben ze al roepende tot God de zegen begeerd. Daarom gevraagd, gesmeekt. En daarmee God groot gemaakt, want God wordt nergens meer groot doorgemaakt dan daardoor. En nu draaien ze zich om naar die pelgrim toe. En die zegen die ze van God begeerd hebben, die leggen ze nu op. Ja, dan gaan de handen ook omhoog, maar niet zoals in het gebed, zo omhoog. Maar dan gaan ze zo omhoog, omlaag. Hè? Dat zeer een zegen op u daal. Zijn gunst uit Sion u bestraal. De Heere zegene u uit Sion. Weet u het nog? Doe nu een groot beroep op uw geheugen. Maar weet u nog waar ik intrede mee gepreekt had? In april 2014. Waar ik intrede mee gepreekt had, dat was met nummer 6. Met de Aaronitische zegen. Zo zult gij de kinderen Israëls zegenen, sprak de Heere tot Mozes. Zeggen dit tot hen, de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. En ik kan me nog goed herinneren hoe ik toen in de preek zei aan het begin van de preek. Het lijkt wel een afscheidspreek al. He, want de zegen krijg je mee. Het lijkt wel een afscheidspreek. En het is toch intreden. Ja, ik heb toen uitgelegd waarom ik die tekst toen gekozen heb. Hè? De Heere zegene u en hij behoede u. Ik liet u zien de golven die elkaar opvolgen. Hè? Zoals het op het IJsselmeer ook kan zijn, hier vlakbij. Als er een straffe wind staat over het IJsselmeer heen, dan slaan de golven over elkaar. Hè? En zo je ziet in Psalm... In die zegen van nummer 6 zie je ook die golven over elkaar heen buitelen als het ware. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht overlichten. De Heere geven u zegen. Hè? Driemaal de Heere. Driemaal, dat is ook weer niet voor niets natuurlijk. Daar horen we ook iets in van de drie enige. En nu gemeente, nu het afscheid daar is, bijna 7 jaar later. Nu ontvangen we graag van u de zegen. Ik ben de vertrekkende pelgrim. Ik ontvang graag van u de zegen. En omgekeerd wil ik u ook graag de zegen des Heren meegeven. Niet dat ik die geef kan. En niet dat u die aan mij kunt geven. Nee, God alleen kan de zegen op ons leggen. Hij kan die zegen werkelijkheid doen worden. Wij kunnen het alleen maar elkaar toewensen, hartelijk toewensen. Maar hij zal u zegenen, zo staat er in nummer 6. Hij zal dat doen. Wij kunnen het niet anders dan elkaar alleen maar hartelijk toewensen, en daar moeten we het bij laten. God is het die de zegen geeft. De Heere zegene u uit Sion. Ja, daar moet het vandaan komen. Uit Sion. Want dat is de plaats waar de offeranden worden gebracht. Dat is de plaats waar het altaar staat. Dat is de plaats die de Heere heeft uitverkozen uit al de stammen van Israël om zijn naam al daar te zetten. Dat is de plaats van de verzoening met God. Dat is de plaats waar de hemel de aarde kust, als het ware. Daar moet het vandaan komen. Bij Christus moet het vandaan komen, die de vervulling van het altaar is en de vervulling van de tempel. Hij is ons Sion. De Heere zegene u uit Sion. Hij zegene ook mij, de vertrekkende pelgrim uit Sion. Hij zegene u die achterblijft uit Sion. Uit datzelfde Sion vandaan. We bidden het elkaar rijkelijk toe. En we smeken de Heere of hij dat waar wil maken. Hij zal zijn zegen op u leggen. Kan hij daarvan? Kijk maar wat staat. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Nou, wat is er nou groter dan het scheppen van de hemel en de aarde? Dat is toch het almachtigste werk wat God ooit heeft gedaan. Hij sprak en het was er. Hij gebood en het werd er stond. Hè, als je dat nou kon. Wat zullen wij dan zeggen? Wat zullen wij dan zeggen dat de Heere iets niet zou kunnen? Zouden we dan klein van de Heere denken? Dat is misschien wel onze grootste zonde. Dat we vaak zo klein van de Heere denken. Zo nietig, alsof hij niet veel meer kon dan wij. Daar haal je de Heere wel heel diep mee omlaag. Daar zegen je de Heere niet mee. Daar loof en prijs je hem niet mee. Daar doe je de Heere veel verdriet door. Hè? Wij doen de Heere veel verdriet door al te klein te denken van hem. Staat er niet voor niets bij, hoor hier. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Opdat wij groot zouden denken van zijn kunnen. Wij mogen groot denken van zijn willen. Wij mogen ook groot denken van zijn kunnen. Maar denk toch alstublieft niet te klein van hem. De Heere zegene u uit Sion. En dat kan de Heere dus ook doen. Dat wil hij dus ook doen. En als die handen naar beneden gaan, eerst opgeheven en dan zakken over het volk, en de zegen op je gelegd wordt, ja, hij kan en zal het maken, gemeente. Door de Heere Jezus Christus zijn Zoon zult u nooit vergeten, ook zelf om die zegen te bidden. En die zegen hartelijk te begeren voor jezelf en voor al degenen die aan je zijn toevertrouwd. Je kinderen, je kleinkinderen. Ik heb meer dan 100 kinderen hier gedoopt. Wat zou het toch een zegen zijn? Als die allen ook de zegen van hun doop zouden mogen leren kennen. En daar ligt een taak voor u allemaal. Daar ligt ook een taak voor de hele gemeente om de jeugd bekend te maken met die dingen. Dat lag ook mijn taak om dat te doen. En ik heb daarin gedaan wat ik kon. Meer dan ik deed kon ik niet. En dat zal zeker ook te weinig zijn, maar gemeente, ik heb geprobeerd wat ik kon. Meer kon ik niet. Het mogen uitwerking hebben gehad. Op u. En op de jongelui. En op de kinderen in de gemeente. Dan mag u mij vergeten. Als de Heere dan maar overblijft. En dat wens ik echt van harte. Dat de Heere overblijft. Dat als je aan mij nog denkt. Dat je denkt van ja, maar hij heeft altijd ons op de Christus gewezen. Op die bron van zegen. Die moet je hebben. Die moet je hebben. Die moet je kennen. Die zegen uit Sion. Die zegen die God gebiedt. Hij gebiedt de zegen, staat er aan het eind van Psalm 133. Hij gebiedt, hij spreekt en het is net zoals dat met de hemel en de aarde ging toen hij die maakte. Hij sprak en het was er, hij gebood en het werd er stond. Zo kan hij het ook met de zegen doen. Dat is Heeren zegen op uw dal, zijn gunst uit Sion u bestraal. Hij schiep het heelal. Zijn naam ter eer. Loof, loof dan aller Heren. Heer, zegent de Heer. Jazeker. De Heere moet gezegend en geprezen zijn. Loof den Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, zegt Psalm 103. En ook daar staat dat woord zegenen. En als Job zegt, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd, dan staat er ook, de naam des Heeren zij geprezen. De duivel had gezegd, hij zal u in zijn hart wel zegenen als u hem slaat. Hè? Dan zal hij u zeker, zeker in zijn hart wel zegenen, vaarwel zeggen. Job heeft hem gezegd. Alleen wel op een heel andere manier. Was dat de duivel bedoelde. Die bedoelde het van vaarwel zeggen. Hij heeft hem gezegend. Hij heeft hem als de bron van de zegen erkend. En aan hem vastgehouden. Lieve gemeente. Zou u dat ook niet doen? De naam des Heer zij gezegend. Ik laat u niet gaan. Tenzij dat gij mij zegent. Die zegen mogen op u allen nederdalen. Amen.